Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze dienst hier in de zaal, maar ook vanuit huis. Fijn dat u bent ingeschakeld, dat u meekijkt en luistert. Vanmiddag hoopt onze eigen dominee Robert Jansen voortgaan, welkom. We hopen het avondmaal te bedienen, het staat allemaal al klaar. En daarmee ook de dood van onze heren te gedenken. Deze dienst heeft een thema, zondag 2, zonde en ellende. En na de dienst is er gelegenheid voor het nawoord voor de eerder genoemde wijken, om daar nog met elkaar verder bij stil te staan. Verder heb ik geen mededelingen of aankondigingen voor u en wens u een hele gezegende dienst toe. In Psalm 65 zongen we net over het naar Sion keren, naar Jeruzalem keren. Joden doen dat nog steeds als ze bidden. En in de Bijbel lezen we ook dat Daniel volhardt in het bidden in de richting van Jeruzalem. Een Joodse rabbijn legt eens uit dat als alle Joden op de wereld richting Jeruzalem bidden, dan bidden ze tot de Heere. Maar doordat ze allemaal in dezelfde richting bidden, ontmoeten ze als het ware ook elkaar. En worden ze door het gebed ook verenigd. Nou, laten wij in stilte ons samen richten tot dezelfde enige God. En zo ook gezamenlijk voor zijn troon komen. Aan het begin beleiden wij, van deze dienst beleiden wij, dat wij het niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat
dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed en hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen samen van Psalm 130 de eerste twee versen. Als we straks naar voren lopen en ook langs de avondmaalstafel lopen, is er eerst de avondmaalscollect en die is bestemd voor het energiefonds. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst samen tot de Heere in gebed en bidden hem om de opening van zijn woord en de leiding van Gods geest. Heere, wij danken u dat we uit volle borst aan het begin van een dienst mogen zingen. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En het is op grond van die vergeving dat we tot u komen en tot u naderen. Nu danken dat we voor de tweede keer deze zondag aan het avondmaal mogen deelnemen. De tafel gereed staat. Dat we het avondmaal mogen vieren. De dood van uw zoon mogen gedenken. Er is vergeving. Er is genade. Volkomen verzoening van al onze zonden. Door het offer van uw Zoon, Jezus Christus. Heere, alleen door hem, uw Zoon, het lam dat de zonde van de wereld draagt, kunnen wij tot u komen, ook deze middag in gebed. En dat doen we in dankbaarheid en in gebed, dat we u bidden dat als we het avondmaal vieren, als we luisteren naar uw woord, hier en op de zondagschool, dat we geleid worden op uw weg, door uw woord en door uw geest. En we bidden u dat u toch wegneemt wat dat in de weg kan staan. Het kan van alles zijn wat ons kan storen om op een goede manier te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. De dingen die in ons leven spelen. Dingen waar we in ons hoofd snel druk mee zijn voor de komende week of van de afgelopen week. En we bidden u om de rust die we nodig hebben om ons tot u te richten. En Heere, u bent het die de rust kunt geven om actief in uw dienst te staan. Zegen toch zo in ieder van ons. En leid ons toch zo door uw geest op uw weg. Heere, we danken u dat wij hier samen mogen komen. We bidden u ook voor al die andere plaatsen in de wereld waar broeders en zusters samenkomen. We bidden u voor plekken waar dat niet mogelijk is. We hebben zelf een heel klein beetje daarvan kunnen ervaren in de afgelopen jaren. Maar Heere, dat is nog anders dan wanneer gemeenten, broeders en zusters met geweld uiteengedreven worden. En niet samen mogen komen om te naderen tot u. En Heere, we bidden nu ook om voor hen. Wees hen nabij. Wees bij al die vervolgde broeders en zusters. Wees op die plaatsen waar door oorlog en ander geweld er geen mogelijkheid is om samen te zijn, naar een kerk te gaan, omdat de kerk er niet meer is, of om andere redenen. Heer, ontferm u over hen. En geef ons ogen om te zien en wijsheid om op een goede manier ook ver weg en dichtbij anderen tot hulp te zijn. Zo bidden we u ook om uw zegen als we mogen geven in de dienst van het offer tot opbouw van uw koninkrijk. Dat toch door mag werken. En bewerkt toch iets in ons hart dat we uit liefde geven en uit verlangen. Heere, zo komen we in verlangen bij u en bidden u nu aan het begin van de dienst dat we straks ook deze dienst mogen verlaten. En dat het merkbaar en zichtbaar mag zijn dat we door u gevoed en gebouwd zijn. En we bidden u dan ook voor hen die we missen. Die misschien al heel lang missen in ons leven, waarmee we zo graag samen u zouden willen eren en prijzen. Als het gaat om familie, kinderen, vrienden, collega's, buren. Heren, we bidden u om die wonderen die u kunt doen. Die wij niet kunnen, maar die u kunt doen. En help ons dan om ook als we straks weer naar een plek gaan, om bemoedigd daar onze plek in te nemen en de taak op te pakken die u voor ons hebt. En bouw toch zo door ons heen uw koninkrijk en neem weg wat dat in de weg staat. Vergeef ons onze zonden. En Heere, geef dat uw koninkrijk komt en gebouwt het ook in ons en door ons heen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.
En zo dadelijk de gelegenheid om uw gaven te geven. Het is de bedoeling dat we van voor naar achteren allemaal naar voren gaan. Hier zal zometeen de diakenen zullen daar staan voor de dienst van het offer. De kinderen die naar de zondagsschool gaan, die lopen zo mee. En die kunnen vervolgens die afslag nemen en naar de zondagsschool gaan. En de anderen kunnen langs de zijkanten weer terug naar hun eigen bank. Terwijl we straks samen een lied zingen. En voor degene die gerechtigd zijn om het avondmaal te vieren, belijdenis van geloof hebben afgelegd, is dat ook meteen het moment om hier langs de tafel te nemen van de brood en de wijn, mee te nemen naar uw plaats. En dan zullen we straks gezamenlijk hier en op andere plaatsen het avondmaal vieren. Dus de bedoeling dat u dus brood en wijn hier in ontvangst neemt, dat u het pakt, het meeneemt naar uw plaats en dan wacht op het vervolg.
In Matteüs 26 wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Namens de Heere mag ik u ook groeten aan zijn tafel. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heiland gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover we de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daarvan, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heiland vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. In Psalm 146 staat, welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is, die voor eeuwig de trouw bewaart, die de onderdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los, de Heere opent de ogen van de blinden, de Heere richt de gebogenen op, de Heere heeft de rechtvaardige lief. De Heere bewaart de vreemdelingen, hij houdt wees en weduwe staande, maar de weg van de goddeloze maakt hij krom. De Heere zal voor eeuwig regeren. Uw God, Sion, is van generatie op generatie. Halleluja. Laten we samen zingen, Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen? God zal zelf zijn leidsman wezen.
staan deze middag, zoals gezegd, is stil bij het thema zonde en ellende. Als het goed is, verschijnt dat zo ook in beeld. Zonde en ellende. Wat een thema. En toch een thema waar in Gods woord uitvoerig op in wordt gegaan. Vorige keer stonden we stil bij wat ons enige houvast is in dit leven. Mijn enige houvast is dat Jezus mij vasthoudt, dat ik van hem ben. We waren slaaf van de zonde, maar Jezus heeft met zijn bloed ons vrijgekocht. En Jezus heeft voor onze zonden betaald. En nu zoomen we in op dat begrip, zonden. Wat zijn zonden? Op de ZOZ een overzichtje gekregen. Als u dat wilt, kunt u er thuis gebruik van maken. Om even de gelegenheid te nemen om eventueel op te schrijven of in elk geval even over na te denken. Geef nou eens 5 voorbeelden aan van zonde. Waar kom je zelf op? Hoeft niet meteen zonde te zijn die je zelf ook hebt gedaan. Hoeft ook niet bij elkaar te gaan kijken wat heb jij opgeschreven. Maar voor jezelf, waar denk je nou aan als je 5 voorbeelden zou bedenken van zonden? Je hebt net een aantal dingen bedacht, waarschijnlijk. De vraag is, waarom zijn nou deze dingen zonden? Wat is zonde? Wanneer is iets nou zonde? Er is nog een ruimte om een definitie te geven in vak B. Een definitie van wat zonde is in 1 zin. Hoe zou je dat definiëren? Laten we kijken naar wat de Bijbel in zijn algemeenheid hierover zegt. In de Bijbel worden verschillende woorden voor zonde gebruikt. En vooral het woord chatat. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament wordt het woord hamartia gebruikt. Het Griekse woord hamartia. En de grondbetekenis van deze termen is zijn doel missen. En zo kennen wij het ook. Als we doen het bij de levensdoelgroep vaak, als iemand dan binnenkomt lopen met een prachtige taart en die laat vallen, dan is er vaak wel iemand die zegt, oh, zonde. Die taart mist het doel waarvoor die gemaakt is. Ik zie blikken van herkenning. En toch gaat het een spade dieper. In de Bijbel is iets zonde als het doel mist. Maar dan wel het doel waarvoor God het heeft gemaakt. Het is zonde als u of jij of ik het doel mist dat God met ons heeft. Over zonde is meer te zeggen, maar nu spitsen we toe. Want wat is nou dan dat doel dat God met ons heeft? Nou, dat is te vinden in Gods wet. Hij heeft de wet gegeven. Daardoor mogen we het weten. Het woord wet is verwant met het woord weten. En onder andere de 10 geboden geven dat kader aan. Exodus 20 en Deuteronomium 5. En opvallend is dan dat de kern van die geboden volgt in Deuteronomium 6. En laten we dat eens samen opzoeken. Deuteronomium 6 en daarvan het 5e vers. Als het goed is verschijnt dat ook in het scherm. Maar deze afstandsbediening mist ook zijn doel op dit moment. Laten we daarnaast opzoeken Leviticus 19 en daarvan vers 18.
En in Leviticus 19, het 18e vers staat: u mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere.
Nu we die twee dingen hebben gelezen, Deuteronomium 6 en Leviticus 19, dan moet het niet zo verrassend klinken als we dan gaan naar het Nieuwe Testament en horen wat Jezus' antwoord is op de vraag: wat is nou het grote gebod? In Matteüs 22, vers 37 tot 39, een gedeelte dat we geregeld ook op zondagochtend in de dienst horen.
En dat zijn de bekende woorden. Jezus zei tegen hem: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Jezus voegt daar dus aan toe: aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Als hij dan het heeft over de wet en de profeten, dan gaat dat over de Tora en de Neviim, onderdelen van de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. En Jezus zegt: dat is de grondslag, dat is het grote gebod wat God geopenbaard heeft in dat hele Oude Testament. En we hebben net gezien ook dat hij, als hij dat zegt, het Oude Testament ook aanhaalt. Deuteronomium 6 en Leviticus 19. Het doel waarvoor wij gemaakt zijn, als het naar de volgende dia kan, is God lief te hebben boven alles. En vervolgens, het volgende is je naaste als jezelf. Dat eerste gebod, dat is het grote gebod. En het eerste komt voor het tweede. Je kunt die volgorde niet omkeren. Maar het tweede is wel onlosmakelijk met dat eerste gebod verbonden. En zonde is dat je dit doel mist. En is in die zin wetteloosheid. We lezen daarbij 1 Johannes 3, vers 4.
Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid.
Zonde is wetteloosheid. Om dat beter te begrijpen, lezen we ook meteen een gedeelte uit de brief van Paulus. Namelijk Romeinen 3, vers 19 tot 20.
Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden, door de wet is immers kennis van zonde.
De wet is een richtingwijzer tot God. De wet wijst de juiste richting. En tegelijkertijd doet de wet zonde kennen, houdt een spiegel voor. Je zou dat als het volgt kunnen zien. De wet als richtingwijzer en tegelijkertijd als spiegel. En als je in die spiegel kijkt, dan word je als zondaar ontmaskerd. Als je in de wet kijkt, dan zie je hoe hard het nodig is om vrijgekocht te worden, zoals waar we de vorige keer bij stilstonden. Stel, je bent verdwaald en je krijgt van iemand een kaart. En je kijkt op die kaart en je ontdekt dat je hier had moeten zijn, maar dat je hier bent. Dat je compleet verkeerd zit. En een diepe afgrond zit er tussen jou en die bestemming. Wat doe je? Dan verscheur je natuurlijk die kaart. Wat een nare kaart. Of niet? Nee, natuurlijk doe je dat niet. Er is niks mis met die kaart. De kaart vertelt je precies waar je moet zijn. Wat naar is, is dat jij er door de kaart achterkomt dat je positie helemaal verkeerd is. En zo is het ook met de wet. De wet is goed. Ik zei al, het woord wet komt van weten. De Joden vieren feest. Omdat zij het mochten weten. Ze vieren Simcha Torah. De vreugde van de wet. Maar door de wet komen wij er ook achter dat onze positie totaal verkeerd is. Laten we lezen Romeinen 7 en daarvan vers 14 tot 25.
En daarboven staat inwendige strijd. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe, wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is wel, is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere.
Romeinen 7, vers 24. We hebben het net gehoord, luidt in de Herziene Statenvertaling. Ik, ellendig mens. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft: ik, ongelukkig mens. En beide is juist. Toch is ellendig is mooi uitgedrukt. Wat is een ellendig mens? Nou, wij denken bij een ellendig mens misschien aan een onvriendelijke mevrouw bij de kassa. Of een buurvrouw die haar hond voor je deur uitlaat. Zeggen, dat is een ellendig mens. Dat heeft dat ellendige mens weer gedaan. En dan betekent het naar, irritant, vervelend. Maar daar heeft dit niet veel mee te maken. Want ellendig, dat komt van uitlandig. Je zou de proef op de som kunnen nemen. Als je nou een heleboel droge beschuit neemt en je eet dat en dan zeg je heel wat keren uitlandig, dan klinkt dat op een gegeven moment ellendig. Ellendig, uitlandig, dat is met elkaar verwant. Uitlandig. In elk geval komt het woord daar vandaan. En dat uitlandig zijn, dat maakt ongelukkig. Je bent in ballingschap. En dat is de mens. Ellende is dus nog breder dan de zonde. Het geeft een grondhouding aan die fout is. Er wordt in deze wereld veel geklaagd, ook naar God, over de ellende in de wereld. En dit is ook een ellendige wereld. Deze wereld is het paradijs niet. Deze wereld is niet meer zoals God haar bedoeld heeft. Van God los. En dan kun je afvragen, heeft God de mens dan niet goed geschapen en die wereld niet goed geschapen? Nou, die vraag komt de volgende keer aan de orde. Als we stilstaan bij schepping en herschepping. Maar vandaag hebben we het over zonde en ellende. En wij worden geboren in een wereld die het doel heeft gemist. Het doel dat de Heere met ons en deze wereld had. En in die wereld roept Paulus in Romeinen 7, ik ellendig mens. Nu is er een discussie over Romeinen 7. Wanneer heeft Paulus dit nou geschreven? Waarover heeft hij het? En eeuwenlang heeft iedereen aangenomen dat Paulus een beschrijving geeft van de strijd die je als gelovige kunt hebben met de zon. En pas de laatste eeuw is daar verandering in gekomen. En nu menen velen dat dit gaat over een onbekeerd iemand die Jezus nog niet heeft leren kennen. Want, zeggen zij, je kunt niet tegelijkertijd de Heilige Geest hebben en dan nog strijd voeren tegen de zon. Nou, dat sluit aan bij twee uitersten als het gaat over zondebesef. Op het werkblad zien jullie dat staan. Twee uitersten. Volgens sommigen zondig je niet meer als je een kind van God bent. Ik ben niet zondig, want zonde is een gepasseerd station. Ik en zonde, dat zijn twee verschillende werelden. Anderen die kunnen niet genoeg klagen over hun eigen falen en zeggen, ik ben te zondig. Besef ik wel genoeg hoe zondig ik ben? En zonder voldoende zondebesef is er geen verlossing. En zondebesef wordt zo een voorwaarde voor je behoud. Eerst voldoende zondebesef en berouw hebben, want dan kan ik pas het heil, dan pas kan ik de redding ontvangen. U ziet die twee uitersten staan. Vul nou eens in, als je nou zou moeten kiezen, naar welke kant neig jij nou het meest? Ik ben niet zondig of ik ben te zondig? Hier valt veel over te zeggen. En misschien ook goed om daar straks eens over door te praten. Het zij hier, het zij buiten op een plein of op een andere plek. De teksten die u kunt opzoeken zijn onder andere gedeelten uit de brief van Johannes, 1 Johannes. In deze brief staat, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 1 Johannes 1 vers 8. Maar ook, staat er in diezelfde brief, ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Ook Lucas 5, de eerste versen zou u kunnen lezen. Jezus die doet daar een groot wonder, het wonder van de wonderbare visvangst. En Petrus die ziet dat. En Petrus ziet eerst die wonderlijke macht van Jezus. En daarna zegt hij, Lucas 5 vers 8, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En Jezus begint met mensen voordat zij zondebesef hebben. Daar kan heel wat over gezegd worden. Dat doen we nu niet. De vraag is of die twee uitersten niet anders liggen. In beide vorige gevallen, ik ben niet zondig of ik ben te zondig, leidt zondebesef tot niets. In het eerste geval hoef je niets te doen. Je bent niet zondig, dus je bent er toch al. En in het tweede geval hoef je er ook niets mee te doen, want je bereikt dat echte leven toch nooit. Maar laten we eens twee andere uitersten tegenover elkaar zetten. Als het gaat om zondebesef. Het ene uiterste is zondebesef dat leidt tot niets, of zondebesef leidt tot dankbaarheid. Het ene uiterste is dus zonder besef leidt tot niets. En het andere uiterste wat er tegenover staat is zonder besef ellendekennis. Laat mij nog meer zien hoe groot dat verlossingswerk van Jezus is. Hoe groot de liefde en de genade van God is. En dat brengt mij tot dankbaarheid. En aan welke kant zit jij het meest? Waar brengt zonder besef ons? Vorige keer, zei ik, stonden we stil bij wat je enige houvast is in leven en in sterf. Het eigendom zijn, niet van jezelf, maar van Jezus Christus. Nu stonden we stil bij uit welke uitlandigheid, ellende, hij je heeft willen bevrijden. En wil bevrijden. Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God, want die laat mij zien welk doel ik mis. Wat eist God dan in zijn wet van ons? Het antwoord is dat leert Christus ons in een samenvatting, Matteüs 22. U zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod en het tweede daaraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Kunt u dit alles volbrengen? Nee. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Nee, ik niet. Maar Jezus heeft willen volbrengen, we mochten dat vieren vandaag, wat ik had moeten volbrengen. En geef je dan in dankbaarheid over aan hem. Geprezen zij hij. Halleluja. Amen. We gaan zo dadelijk bidden en de Heere danken. Maar rondom dit thema kan het ook een goed moment zijn, en in elk geval voor mij ook een goed moment zijn, om ook onze schuld te belijden richting onze Heere. Dit is meer een soort van biecht, maar jaren geleden bij een familiediner was er een familielid dat verschillende keren probeerde in contact met mij te komen. En ik kende dat familielid al veel langer. En dacht, ja, altijd in mijn beleving spotten met geloof, niks ervan willen weten, doen wat God verbiedt. En diegene nam contact op en zei een aantal keren, hé, maar jij bent daar toch ook mee bezig? Jij bent toch ook een gelovige? Hij zei, ja, klopt. En ik dacht, ga snel naar wat andere mensen. Ik heb hier geen zin in om opnieuw hiermee geconfronteerd te worden. Totdat we uiteindelijk bij de maaltijd samen in gebed gingen voor dankgebed. En door me heen ging, als je nu niet naar diegene toe gaat en vraagt waarom steeds die vraag gesteld wordt, dan is het jouw schuld. En ik ben naar diegene toegegaan bij het afscheid nemen en heb gevraagd, waarom vraag je dat steeds? En die ander zei, nou, ik heb iemand leren kennen. En die heeft mij meegenomen, die heeft mij dingen verteld. En ik kom in de kerk en ik wil ook weer de Heer Jezus gaan volgen. En ik dacht, ja, zo begint de Heer met mensen die ik heb afgeschreven. Van ik dacht, dat komt nooit meer goed. Waarvan ik eigenlijk zeg, jij bent te zondig. En diegene was niet anders gekleed dan anders. Praatte niet anders dan anders. En toch was de Heere wel met diegene begonnen. Maar ik niet. En de Heere had gelukkig een ander gebruikt dan dat hij mij gebruikte om zo iemand te bereiken. En als we het hebben over ik ellendig mens, dan is het soms goed, in elk geval voor mij, om elke keer weer opnieuw te beseffen, dat ik ook moet oppassen om te zeggen, jij ellendig mens. En dat we samen uit diezelfde genade moeten leven. Dan zullen we samen tot de Heer onze God gaan en hem bidden dat we dat doen. En dat dat zichtbaar mag zijn in ons leven in dankbaarheid. Dat datgene wat we van hem hebben ontvangen, dat we dat ook gunnen aan die ander. Aan die naaste. Aan die wereld om ons heen. Dat we hen gunnen om uit diezelfde genade te leven. Hen gunnen dat te vieren wat wij deze week hopen te vieren. Zullen we samen bidden. Ja, Heere onze God, genadig, barmhartig, liefdevol en trouw en rechtvaardig, dat bent u. En daar bij dat kruis brengt uw Zoon, uw genade en uw rechtvaardigheid bij elkaar. U liet de zonde niet ongestraft. En tegelijkertijd gaf u uw Zoon om de zonde van de wereld te dragen. Waardoor wij deze middag bij u mogen komen. En heren, we zongen net. Laat kinderen het leren. Vertel het groot en klein. U zult erover spreken, al waar u zit of staat. Het worden taal en teken, al waar u komt of gaat. En heren, dan is er bij mij en bij verschillende van ons een beschaamd gelaat. Want het is niet altijd zo dat wij die ander, onze kinderen en de wereld om ons heen, daarover vertellen en dat laten zien wat wij van u hebben ontvangen. En Heere, behoed ons er toch voor dat we het de ander niet gunnen. Maar laat ons toch uw genade gunnen aan de wereld om ons heen. Binnen en buiten uw kerk. Heere, ik ben een ellendig mens, zei Paulus. Wie zal mij redden uit het lichaam van deze dood? Geef toch dat we samen met hem ook mogen zeggen, Gode zij dank, door Jezus Christus. Heere, door u alleen kunnen wij werkelijk leven. En Heere, geef ons de wijsheid om elkaar bij dat leven te brengen, keer op keer. Geef ons de wijsheid als we in gesprek mogen gaan met elkaar, Geef ons de wijsheid als we deze week in mogen gaan. Een week waarin we als gemeente dagelijks samen kunnen komen. Toeleven naar Goede Vrijdag en Paas. Geef dat het feest mag zijn. In ons hart. In ons leven. In de gemeente. En dat dat feest ook zichtbaar mag zijn voor de wereld om ons heen. En dat het ook voor hen een feest mag zijn. Omdat er ons alles aan gelegen is om hen te doen delen in die feestvreugde. In dat wat u ons gegeven hebt. In dat verlangen komen we bij u. Dat zo ook door ons heen uw koninkrijk gebouwd wordt. En heren, tegelijkertijd bidden wij u. U, Heer Jezus, hebt gezegd dat u de vrucht van de wijnstok niet zult drinken tot die dag waarop u die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En wij bidden u dat tot dat moment uw koninkrijk zich zal uitbreiden. En tegelijkertijd bidden we vol verlangen vanuit deze wereld die wacht om niet langer uitlandig te zijn. Voltooi toch uw rijk en Maranatha, kom Heer Jezus. Amen. Laten we gaan staan en al zingend samen ons geloof belijden. mogen de wereld ingaan onder de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.